IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 31 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
En natuurlijk kun je ook na 2 weken afwezigheid van ons in deze aflevering het meest recente IT nieuws verwachten. Een informatiebeveiligingsupdate. We zijn terug van vakantie allemaal. Evenementen de komende 2 weken. En natuurlijk een productiviteitstip van Ray. Hey Ray, kun jij mij vertellen wat de Windows Insiders allemaal hebben lopen uitspoken de afgelopen 3 weken?
Nou, er zijn in ieder geval 2 nieuwe builds uitgekomen. Zowel het Canary Channel, het Developer Channel als het Beta Channel. En in eerste instantie gebeurde er niet zo heel veel, want op 29 augustus kwam build nummer 27.9.3.4 uit. Met enkel wat fixes.
Ja, dan heb je het over het Canary Kanaal.
Goed, ja, dat is inderdaad het Canary Kanaal.
27.9.34.
En op 8 september gebeurde er wel degelijk wat nieuws, want toen kwam build nummer 27.9.38 uit.
Ja.
En daar introduceert Microsoft AI Actions in File Explorer. En dat is dus een nieuwe categorie acties die je kan selecteren als je rechtsklikt op een bestandje.
Okay.
En dan moet je je voorstellen dat je dan dus dingen krijgt als Bing Visual Search. Dus dat je een plaatje kan laten zoeken in Bing.
Ja.
Blur background, voor als je de achtergrond van een plaatje wil wegpoetsen.
Yep.
Erase objects of remove background.
Alright.
Dus dat zijn 4 AI actions. Verder zijn ze à la Windows 10 bezig om de klok toch nog wat duidelijker te krijgen, met name in het notificatiecentrum. Dus daar wordt nu de grote klok een optie.
Ja, en ik geloof ook de klok met secondes.
Inderdaad.
Ja, en mocht je je zoiets afvragen, hé, maar dat wil ik ook op mijn gewone non-Windows Insider beeld. Blijf nog even hangen.
En verder, uiteraard wordt er rondom AI wel weer een en ander gedaan. Dus nu is het mogelijk om te zien welke third-party applicaties gebruik hebben gemaakt van de ingebouwde AI-modellen van Windows.
Ah.
Nou, en dan kwam er in het developer channel en het beta channel kwamen er beelds uit. En zoals het nog eigenlijk al een tijdje aan de gang is, zijn die beeldnummers hetzelfde na de punt.
Yep.
Dus beeld 26220 voor het developer channel en 26120 voor het beta channel. En daarachter kwam beeldnummer 5770 uit op 29 augustus en beeld 5790 op 5 september.
En wat zit er dan in deze beelds, Raymond?
Nou ja, ze zijn uiteraard aan het stoeien nog steeds met de Copilot Plus PC's. En daar verschijnen constant nieuwe extra acties voor click-to-do.
Ja,
dus ook nu weer. Er staat dus nu bijvoorbeeld een nieuwe click-to-do actie in en die heet Convert to Table with Excel.
Ah, als je Excel hebt. Ja, waarom niet?
Ja, inderdaad. Verder is men bezig met de integratie van wat ze noemen Live Persona Cards voor Microsoft 365 in click-to-do.
Ja, als je Entra joint bent. Yep.
Onder andere ja, alleen 1 aantekening hierbij. Het is nog niet beschikbaar voor de mensen in de European Economic Area.
Ja, de EEG. Nou, daar leven wij in. Dus,
precies.
Goed verhaal, lekker kort. Wat was er wel nieuws voor ons?
Nou ja, voor de slechtziende onder ons hebben ze nu een on-screen braille en tekst output. Voor de braille viewer.
Ja.
Dus dan laten ze op het scherm zien wat je braille lezer zou moeten laten zien.
Ja, ik vind dat qua Windows ontwikkeling en qua Office ontwikkeling zou er eigenlijk nooit ook maar enigszins gekort zouden moeten worden op het toevoegen van toegankelijkheid en het verbeteren van toegankelijkheid.
Nou ja, ik denk dat Microsoft hier toch echt wel een beetje de lead aan het nemen is als het gaat om toegankelijkheid.
Denk het ook, ja.
Ja. Nou, verder heb je nog Find apps installed on your PC or apps available in de Microsoft Store direct with the Windows Share window. Dat is ook wel iets grappigs. Dus je kan tegenwoordig bestanden delen met Windows Share.
Mm-hmm.
En daarvoor zijn bepaalde applicaties geschikt. En je kan dus nu ook, zeg maar, gelijk in de store zoeken daar, als je wil gaan sharen, naar andere applicaties die sharen mogelijk maken.
Oh, een soort filter.
Ja. En dan voor de Copilot Plus PC's hebben ze verbeteringen aangebracht in voice access als het gaat om dicteren. En dat noemen ze fluid dictation.
Ja, ik heb wel hier in mijn smart home heb ik wel fluid detection.
maar dit is in
fluid
Windows.
Dictation.
Juist. Ja. En wat doet fluid dictation? Nou, die doet automatisch corrigeren van grammatica en punctualisatie. En als jij bijvoorbeeld regelmatig zegt in je zinnen, dan wordt dat ook netjes weggelaten.
Ja, of heel vaak bijvoorbeeld zegt.
bijvoorbeeld, ja.
bijvoorbeeld.
Ja.
Werkt dat in elke app, die fluid dictation?
Zo ongeveer wel, behalve in wat heet de secure fields, zoals PIN- en paswoordvelden.
Ja, en dat moet je ook niet willen, want dat zijn de enige velden waar je nog een beetje mag vloeken. Ga dat vooral niet lopen uitspreken.
Nee, precies. Nou, verder is men nog bezig met wat heet de AI-powered camera enhancements. En die komen nu ook beschikbaar voor je extern aangesloten camera.
Oké. Okay.
Maar in ieder geval die Studio Effects, dat was het.
Okay.
Studio Effects, die worden dus nu ook beschikbaar voor extern aangesloten camera's.
Werkt dat dan nu ook met de camera op de achterkant van je laptop? Als je
ja,
dat, hebt?
Dat dus inderdaad ook.
Oké. Okay. Oh, dat is wel slim.
Ja. Ja. En dan als laatste de agent in settings, weet je nog? Mm-hmm. Waar je AI kan gebruiken om je instellingen te vinden. Die werkt nu ook in het Frans.
Ah, kijk, en dit zijn precies weer twee dingen die ik precies nodig heb richting mijn Franse collega's. Ik wil mijn laptop met Teams in tent-modus zetten, zodat ik mijn Franse collega's niet hoef te zien. Mm-hmm. En ze hebben nu gewoon lekker in settings, kunnen ze het ook in hun eigen taal vinden.
Ja.
Kijk.
Inderdaad.
Goed, man. Hey, en ik zei het al, als je nou dingen verwacht in Windows 11, zoals bijvoorbeeld seconden op de klok,
ja,
dan moet je even blijven hangen. En daar gaan we het ook nu over hebben.
Oh, vertel.
Want die functionaliteit in Windows 11...
Mm-hmm.
Windows 11 is nu 4 jaar oud?
Nee, ja, zoiets, ja.
We hebben nu seconden in de klok, mensen. Als je de September Community Update installeert op Windows 11. En dat is KB 5065431.
Oké. Okay.
En die is uitgebracht op 9 september, natuurlijk, tweede dinsdag van de maand. Mm-hmm. En daar zitten ook recall-uitbreidingen in, waardoor je filters kunt toepassen. Dus deze app wil ik nooit opgenomen hebben. En Click2Do heeft nu een interactieve tutorial als je het de eerste keer gebruikt.
Oké. Okay.
Heerlijk vervelend. Ik vraag me af wanneer de group policy komt om het uit te zetten. Want dat hebben we tot nu toe voor elke OOBE, elke out-of-the-box experience gehad. We hebben een geheel herontworpen Windows Hello interface. De move van passkeys, die nog steeds in extended preview zitten. Misschien wel daarom, misschien dat hier wel op wacht. We hebben allemaal nieuwe systeemdialogen voor wanneer een app toegang tot je locatie of je microfoon wil hebben of heeft gehad. De optie inderdaad om de taakbalk dan de klok met secondes weer te geven. De verbeterde search ook op de taakbalk.
Okay.
Het heet nog steeds search, mensen, nog steeds geen feit. Ja. Dus er is nog steeds ruimte voor verbetering blijkbaar. Meer widget-mogelijkheden op het lockscreen. Dat noemden ze voorheen Weather and More in de Windows Insiders. Nu noemen ze het gewoon nieuwe en meer widget-mogelijkheden. En er is een nieuwe feature, die is ook in Windows 10. Is Windows Backup for Organizations.
Oké, okay, nice.
Yes, en zoals ik al zei, die is er ook voor Windows 10. Ook weer met die 9 september update. En dat is dan KB 5065429. En daar is ook een oplossing beschikbaar voor onverwachte UAC-prompts, voor non-admins. Het is irritant als je dat krijgt, waar je het helemaal niet verwacht.
Ja.
We hebben, net als in Windows 11 trouwens, een nieuwe instelling om SMB Client Compatibility te auditen.
Okay.
Ik kan het wel naar het Nederlands vertalen, maar dan verliest iedereen elke vorm van connectie met de realiteit, denk ik.
Doe maar niet.
Yep. Ik bedoel, server message blok.
Ja,
dat is, wat is de Nederlands vertaling van server message block voor SMB? Oberbericht blokkade? Never mind, hè?
Nee. Don't go there.
Dan is er een opt-in feature voor Android Joint Windows 10 devices om extended support aan te vinken, te licenseren, af te nemen.
Ja.
En in Windows Hello was het zo dat de narrator voor een bepaald vinkje iets heel anders zei dan dat er in de UI stond. Ik wist niet wat mogelijk was, maar dat kan wel. En dat hebben ze ook gefixt.
Ja, nou ja, nu zijn we 2 weken weg geweest en dan was de augustus-update nog niet zo lang uit. En die augustus-update, daar was vast nog wel wat gedoe omheen, omdat er waren een groep mensen die beweerden dat de augustus-update die SSD deed crashen. Volgens mij hebben we daar zelfs even over gehad.
Als je, als je daar bestanden van meer dan 50 gig kopieerde.
Ja, precies.
Ja, gewoon één Word document of zo.
Ja, en dat was dan vooral als je een SSD had met een Phison controller.
Oké.
En nou ja, goed, zowel Phison als Microsoft, die hebben daar uitvoerig onderzoek naar gedaan, hebben het niet kunnen reproduceren. Dus ondanks dat een Jay's Two Cents van YouTube zegt dat hij het verband heeft en dan ook een video heeft.
Microsoft zegt, we weten het niet.
We hebben geen idee, we kunnen het niet naspelen, we hebben het niet kunnen constateren. We laten het nu even voor wat het is.
Yes. Nou, dan hadden we natuurlijk ook in de augustus-update dat UAC een beetje stuk was.
Ja, en dat was met name het geval als je een update installeerde.
Ja, we kunnen het hier lang over hebben, Raymond, maar dit is gewoon gefixt in de september-update, hè?
Ja, ja, maar toch eventjes snel vertellen wat hier misging.
Ja, beste mensen, want waarom wil je de september-updates installeren? Omdat je dit niet wil.
Precies.
Wat mensen niet willen.
Als je namelijk een MSI-update doet en je verwacht geen UAC prompt, dus User Account Control prompt, en hij verschijnt toch, dan heb je waarschijnlijk te maken met deze update. En dat ging onder andere mis als je bijvoorbeeld de Office Professional Plus 2010 update probeerde te doen en dan kreeg je een foutmelding 1730.
Even. Office Professional Plus 2010?
Ja, dat wordt overal als voorbeeld aangehaald. Ik vond het ook apart.
Een 15 jaar oude Office Pro-versie, als je die update. Ja.
Ja, goed, daar was dus een MSI-bestand bij. En dat MSI-bestand, die ging dus opeens om adminrechten vragen als je die niet had. En dan liep de installatie stuk.
Ik hoorde het ook bij mensen die die AutoCAD bijvoorbeeld gebruiken, van Autodesk.
Precies, ja.
Als ze het willen starten. Nou, dat is ook een manier om inderdaad elke architect in Nederland werkloos te maken. Precies. Of in ieder geval non-productief.
Ja, dus en er waren een aantal workarounds voor. En Microsoft was denk ik zelf ook niet trots op die workarounds. Maar wat ze nu nou gedaan hebben, is dat ze hebben het gefixt.
Ja.
Dus laten we het maar niet hebben over de workarounds.
Ja, ze hadden het ook al met Kier opgelost, toch?
Ja, dat kon ook nog, ja. Maar dat moest je wel minimaal over Windows 11, 22, H2 of 24 H2 beschikken. Of Windows 10, 21 H2 of 22 H2.
Ja.
Maar goed. Het is nu gefixt in de september-update. Dus als je toch een workaround wil, zou ik zeggen van installeer de september-update. En dan ben je er vanaf.
Yes. Hey, we hadden het net al eventjes over Office.
Mm-hmm.
Ja, het is gewoon te leuk ook om Office te bashen. Oude versies, maar ook gewoon nieuwe versies.
Ja.
Want wat zien
inderdaad.
We? Word for Windows gaat dus dadelijk standaard automatisch bestanden opslaan in de cloud.
Ja. Default gaat die gewoon het opslaan op je OneDrive.
Yep.
En daarmee doet dus ook default meteen een autosave als je een nieuw bestand start.
Dat is dan wel weer heel positief,
dus vind ik. Dat is best heel positief, vind ik, hoor.
Ja, als je al een OneDrive hebt.
Klopt. Dat bestand krijgt dan een naam die verwijst naar de datum waarop je het bestand aanmaakte.
Okay.
En vervolgens kan je vrij simpel de naam veranderen van het bestand dat is aangemaakt, heb ik begrepen.
Ja, want het is de standaard, maar kan ik ook nog steeds gewoon lokaal op C, als ik zoiets heb van, goh, dit is iets wat ik helemaal nooit in de cloud wil hebben. Maakt niet uit als mijn harde schijf crasht, dit hou ik gewoon lokaal. Dat kan nog steeds wel, toch?
Dat kan nog steeds. Je kan ook gewoon de optie gewoon uitzetten. Dus het is gewoon nog steeds wel user configurable, maar de default is dat Microsoft jou naar hun cloud probeert te redirecten.
En vanaf welke versie van Word is dit? Want ik lees versie 2509, maar jij zegt altijd versies met een punt ertussen.
Ja, dat is 19221.2 en dan 4 nullen.
Oeh, oké. 20.000 mijlen onder de zee. All right.
Inderdaad.
Wie niet onder een steen heeft geleefd, heeft denk ik wel afgelopen week gemerkt dat Apple nieuwe producten in de markt heeft gezet.
Klopt. Apple kwam onder andere met een nieuwe smartwatch en met de nieuwe iPhone. En dat deden ze op het All Dropping Event van 9 september.
Ja, zodat ik vind dat goed, hè. Ik vind dat we dat vaker zouden moeten doen. Op een avond van Patch Tuesday, dat je toch alleen maar naar voortgangsbalken aan het kijken bent, dat je dan in ieder geval naar iets All Dropping kan kijken van
precies.
Apple.
Ja. Ja, nou ja, ik vond de release zelf niet zo All Dropping, moet ik eerlijk zeggen. De iPhone 17 werd gereleased. Ja. En die kwam in vier uitvoeringen, namelijk de basis iPhone 17.
Yep.
De slanke iPhone R. Hmm. De iPhone Pro en de iPhone Pro Max.
Yes.
En wat er vooral als nieuws werd gepromoot, was dat die iPhone 17 R, daar zit geen SIM-kaartslot meer in.
Nee, en ook maar één camera op de achterkant.
Ja.
Dus geen fotolens, geen macrofotografie.
Nee.
Dan moet je toch minimaal naar een normale iPhone 17 gaan. Maar de iPhone 17 R, want ik denk niet dat het een R is, of een RT, of een TR, of een, nee, een R. Die heeft wel dezelfde processor en hetzelfde geheugen en dezelfde opslag als een Pro.
Ja, dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Maar goed, die iPhone 17 die beschikt dus over een A19 sok in de standaard uitvoering. Een 6,3 inch OLED scherm met 120 hertz. Wat voorheen trouwens alleen voor de Pro-modellen was. Ja. Een enorme piekhelderheid.
Met hertz heb je het over de vervestigingssnelheid van het scherm, toch?
Ja.
Oké, okay. Niet je schoonfamilie. Okay.
Een enorme piekhelderheid van 3000 candela per vierkante meter.
Ja, dat is wel echt een groot verschil met de vorige. Dat is inderdaad een van de waardes om even naar te kijken. De vorige had inderdaad maar een maximum helderheid van 2000 candela per vierkante meter.
Ja, en een ander unicum is dat hij een 48 megapixel ultra breedbeeld lens heeft gekregen met een diafragma van 2.2.
Ja.
Nou, de frontcamera is ook weer uiteraard verbeterd.
Ja, dat is een 18 megapixel camera. Ja, met Apple Center Stage techniek. Wel supermooi, want dat betekent dat op elke nieuwe iPhone 17, als je in de telefoon kijkt of schuin kijkt of wat dan ook, zal die ervoor zorgen dat je recht in beeld bent.
Ja, precies. En ik denk dat het mooiste nieuws is nog wel dat het minimale geheugen voor de nieuwe iPhone is 256 gig.
Ja.
Dus heb je ook gewoon een respectabele hoeveelheid geheugen in je telefoon zitten, zodat die niet in een no-time vol zit.
Nou, waarom zouden mensen dan nog moeten upgraden naar een Pro of Pro Max?
Ja, daar krijg je een snellere processor, namelijk de A19 Pro.
Ja, met verbeterde koeling nu, met waterdamp.
Grotere cache, meer geheugen. En die Pro die heeft drie camera's op de achterkant. Drie 48 megapixel camera's, waaronder eentje met een 4x zoom. En die vervolgens met de crop nog een keertje naar 8x zoom kan gaan voor 12 megapixel foto's.
Okay.
De maximum memory capaciteit voor de Pro is 2 terabyte.
Yes, en ook voor de Pro Max is ook 2 terabyte. Ja. Maar wat ik nog het meest mooie vind aan de iPhone 17 Pro Max is dat Apple eindelijk de grens doorbreekt van 5000 mAh accu.
Oké, die had ik nog niet eens gezien.
En daarmee houdt een Pro Max het tot wel 39 uur vol met het afspelen van video.
Nice.
Yep.
Nou, de prijskaartjes zijn uiteraard weer significant. Het begint voor het standaardmodel voor €969.
Mm-hmm.
En voor de Pro betaal je een toch wel stevige premium. Namelijk, die gaat meteen naar €1329.
Ja, en de Pro Max...
Die begint bij €1479.
Ja, maar wat ik wel merk is dat de inflatie van iPhone-prijzen niet net zo hard gaat als de inflatie hier in Nederland.
Dat klopt, ja.
In 4 jaar tijd zijn de prijzen 7% hoger gegaan. En dat is toch wel een fijne meevaller mogelijk als je gaat vervangen. En mocht je dan toch nog twijfelen of je van Android naar iPhone wil overstappen, dan heeft Adobe voor jou misschien... Het zetje.
Ja, want Adobe Premiere voor de iPhone is straks gratis beschikbaar. En straks is vanaf eind september.
Mm-hmm. En dan kan je zonder watermerk of afleiding kan je je video's gaan editen in een multitrack tijdlijn. Met de automatische ondertiteling, 4K HDR ondersteuning krijgen en nog heel veel meer. Mm-hmm. Vervolgens kan je met één tik kan je een export doen naar platformen als TikTok, YouTube Shorts en Instagram. Je kan geluidseffecten toevoegen met tekstprompts in je stem. En je kan AI verbeterde spraakopnames maken. Verder kan je gebruik maken van, kan je gratis moet ik zeggen, gebruik maken van de Adobe Stock Assets, mm-hmm. Adobe Fonts en Lightroom Presets. Best een heel aardig pakket. En dat allemaal gratis en voor niks.
Gratis en voor niks voor op de iPhone.
Ja, de Android versie is in ontwikkeling, zegt Adobe. Dat nog wel. En ik heb zo'n gevoel dat Adobe hier de hete adem van CapCut in de nek voelt. Dat ze zoiets hebben van, daar moeten we toch iets nuttigs tegenover zetten. En dat het daarom gratis is. Want ik ken Adobe nou echt niet als een fabrikant die altijd dit soort mooie dingen weggeeft.
Nee, en hetzelfde met Meta. Want we zagen natuurlijk al eerder een hele positieve app op de iPad landen. Mm-hmm. Maar nu zien we ook Instagram op de iPad landen.
Ja.
En die opent met Reels. En er is een nieuw tabblad volgend. Er is een tabblad All, een tabblad Friends, of uiteraard een tabbladje Latest. En als je die op je iPad zou willen gebruiken om lekker op een groot scherm, zo'n lekkere iPad Pro 11 inch bijvoorbeeld, om dat eens lekker te doen op de wc, dan heb je minimaal een iPad nodig met iPadOS 15.1. En nieuwere versies zijn uiteraard ook voor iPadOS aanbevolen. Mm-hmm. En ook hier, zo weer interessant, ligt dus de focus op iOS, waarbij ook Meta aangeeft, ja, die Instagram-app, die komt voor Android-tablets ook weer later.
Ja, inderdaad. Nou, en dan hebben we het deze week nog niet gehad over AI, maar uiteraard gebeurde daar ook weer het nodige.
Ja, we hebben de Windows Insiders gehad, we hebben het globale nieuws gehad. We gaan nu over naar AI.
Ja, want de New York Fed, die bracht een rapport uit over de invloed van AI op de arbeidsmarkt. Ja. Nu gaat er al een tijdje een beetje het gerucht rond dat bedrijven al aan het inkrimpen zijn vanwege AI.
Ja.
En de New York Federal Reserve, oftewel de New York Fed, die zegt van, zo hard gaat het nog niet. Het is wel zo dat het gebruik van AI het afgelopen jaar enorm is toegenomen.
Ja.
Maar er zijn nog weinig ontslagen geweest. En het is eerder zo dat de huidige werknemers opnieuw worden getraind, omdat ze AI moeten leren gebruiken. Alleen men verwacht dat naar de toekomst toe wellicht meer ontslagen zullen gaan vallen en minder mensen geworven zullen worden onder invloed van AI.
Ja, maar ik denk dat daar ook tijd overheen gaat. Ik denk dat nu heel veel bedrijven AI vooral gebruiken als een tool aan de zijkant om bepaalde stappen in een proces te verbeteren of te versnellen.
Mm-hmm.
Maar dat ze nog niet bezig of nog niet voltooid zijn met het aanpassen van het proces zelf.
Precies.
Om dat AI centraal te maken.
Ja, inderdaad.
En dat proces aanpassen, dat kost gewoon bakken met tijd.
Ja.
Dus dat zie je nu nog weinig organisaties doen. En als ze dat doen, dan zie je ze daar nu nog niet de vruchten van plukken.
Nee, absoluut niet. Maar in ieder geval even wat statistieken op een rijtje. Wat je ziet is dat het afgelopen jaar 40% van de dienstverlenende bedrijven AI gebruikte. En dat was 25% een jaar eerder. Dus dat groeit stevig door.
Ja.
Bij de productiebedrijven steeg het gebruik van 16% naar 26%. Dus hier zie je ook een vergelijkbare, stevige trend.
Ja.
En een derde van de fabrikanten en bijna de helft van de dienstverleners verwacht dat AI in de komende 6 maanden veelvuldig gebruik gaat worden binnen de organisatie.
Oké. Dit gaat over Amerikaans cloudgebruik.
Ja, dit is de New York Federal Reserve.
Alright.
Nou ja, verder zie je dat die AI-fabrikanten zelf ook nog danig in beweging zijn. Zo zie je bijvoorbeeld bij Claude AI dat ze de default settings onder handen nemen.
Oké.
Nou, als je daar betaalt, mocht je ervan uitgaan dat jouw gegevens niet werden gebruikt voor het trainen van het AI-model.
Ja.
Nou, dat gaat veranderen, want default gaat er nu een setting aan voor betalende klanten die Free, Pro of Max gebruiken van Claude AI. En als jij vindt dat die optie uit moet, dan moet je even op zoek gaan naar de optie die heet You can help improve Claude.
Ja.
En als je die uitzet, wordt jouw data niet gebruikt om Claude
te trainen. En dan help je Claude dus niet meer met leren.
Nee, precies.
En wat je alternatief natuurlijk zou kunnen doen, is dat je niet Free Max of Pro gebruikt, maar Claude for Work, Claude Gov of Claude for Education.
Ja, of gewoon of de gewoon, API.
Gewoon rechtstreeks tegen de API rammelen.
Ja, ja, precies. Dan wordt je data ook niet gebruikt. Verder gaat de opslagtermijn van Claude gaat van 30 dagen naar 5 jaar.
Jeetje, iemand heeft een stapeltje SSD's gevonden, geloof ik.
Ja, ik geloof het ook, ja. En dit alles is ingegaan op donderdag 28 augustus, dus...
Dus als je Claude daarna hebt gebruikt, dan ben je ermee akkoord gegaan.
Ja, inderdaad.
Welkom in het tijdperk van AI.
Precies, het gaat allemaal zo snel.
Ja, ja, dat merkt Microsoft natuurlijk ook met Copilot.
Ja, ja, Microsoft is met Copilot nog stevig aan het worstelen. En dat is onder andere gebleken uit de evaluatie van de UK Government Trial die ze hebben gedaan. Mm-hmm. Want dat rapport heeft eigenlijk uitgewezen dat Copilot daar niet zo heel veel aan de productiviteit heeft toegevoegd.
You don't say.
Ondertussen is OpenAI met ChatGPT ook nog eens een keer de enterprise markt opgegaan.
Ja.
Dus dan, ja, dan is het hoge of wel stevige prijskaartje van Copilot iets waar Microsoft toch wel een beetje tegenaan zit te hikken. En dat proberen ze nu enigszins te fixen door de Copilot voor Microsoft 365 te bundelen met Copilot voor Sales, Service en Finance. En dat je in plaats van dat je voor die opties $20 per maand extra betaalt, dat je die gewoon erbij krijgt in Copilot voor Microsoft 365.
Sorry, zeg je krijgt iets van Microsoft? Nee, het is dan inbegrepen in de prijs.
Ja, precies. En Microsoft zegt dan gewoon van, wij maken de abonnementen eenvoudiger en aantrekkelijker.
Yes. Ja. Ja, je hebt wel nu dat er een aantal licentieopties inderdaad wegvallen.
Ja, inderdaad. Verder is Microsoft bezig om verschillende Copilot teams samen te voegen onder leiding van Rajesh Jha.
Alright. Hey, en dan hebben we het inderdaad over Copilot voor Microsoft 365, eigenlijk Microsoft 365 Copilot. Mm-hmm. Dan hebben we natuurlijk ook nog iets als Copilot voor GitHub.
Ja, ja, dat is de misschien wel meest succesvolle Copilot tot nu toe, als je dat Microsoft vraagt.
Nou ja, het is ook degene die het best werkt, vind ik.
Ja, misschien wel. Maar de ontwikkelaars die blijken daar toch iets minder enthousiast over te zijn.
En dan moet je dan even verduidelijken. Hebben we het dan over de ontwikkelaars bij Microsoft zelf, die het product ontwikkelen? Of hebben we het dan over mensen die Copilot in GitHub gebruiken? En in Visual Studio Code?
Ik heb het dan over de ontwikkelaars die GitHub gebruiken.
Ah.
En Visual Studio Code. Want die zeggen van ja, hartstikke leuk dat Copilot, maar we zitten er niet altijd op te wachten. Dus we willen het kunnen uitschakelen. Wij willen niet altijd automatische codebeoordeling, het genereren van issues en pull requests hebben in onze code.
Nee, en GitHub die heeft daar niet echt een hele makkelijke optie voor of zo.
Nee, Microsoft zegt gewoon, hey, Microsoft geeft ons een opt-out. En die is er gewoon niet.
Nee, en die zal Microsoft blijft natuurlijk ook Microsoft Copilot, vooral in GitHub, natuurlijk agressief promoten.
Ja, precies.
Dat gooit dus, alleen maar olie op het vuur, lijkt mij.
Precies. En die ontwikkelaars, die zijn vocaal als altijd, zijn ze vooral actief in zogenaamde threads, waarin ze hun grieven loslaten op hoe Copilot het doet. Maar het lijkt er niet op dat Microsoft zich daar heel veel van aantrekt. Want Microsoft blijft dit Copilot-verhaal gewoon zeer agressief promoten. En ondertussen maken de ontwikkelaars zich gewoon zorgen over het feit dat Copilot misschien wel code gebruikt die onder licentie staat.
Ja, dus dat... en als je dat nou niet zou willen, als je nou niet GitHub zou willen gebruiken, wat kan je dan gebruiken?
Nou ja, er zijn al wat ontwikkelaars aan het uitwijken en die gaan naar onder andere Codeberg.
Okay.
Of zelf gehoste Forego-instanties.
Forgio.
Is dat Forgio?
Ik heb het niet, ik weet niet.
Ik heb geen idee, Forgio.
Forgio, maar ik vond Forgio. Vond ik ook wel heel... Jeetje, ik heb nou ineens zin om op vakantie naar Mexico te gaan, vriend.
Let's see what it is.
Ik ben bij IT-Rose podcast.
Ja, precies. Maar het is wel duidelijk dat Microsoft nog lang niet klaar is met het hele AI-gebeuren. En dat blijkt wel, want het Nederlandse Nebius...
Oké.
Wie heeft er nooit gehoord van Nebius? Maar in ieder geval, Nebius heeft gewoon een deal met Microsoft gesloten van $17 miljard voor het leveren van servercapaciteit en AI-infrastructuur aan Microsoft.
Lekker, man. En is dat dan de maximale waarde die deze deal kan krijgen?
Nee, die kan nog oplopen zelfs naar $19,3 miljard, oftewel €16,5 miljard volgens Reuters. Nou, dit Nebius, die waren nog niet zo heel groot, want die hadden in 2024 een jaaromzet van ongeveer €100 miljoen.
Okay.
Waarbij ze een verlies maakten van €370 miljoen. En het kan wel eens een beetje voorbij zijn met die verliesjaren.
Ja, dit zou wel eens de break-even van kunnen zijn.
Ja, ja, als je er nog nooit van hebt gehoord, kan wel kloppen. Maar het is een bedrijf dat is voortgekomen uit Yandex.
Wat was Yandex ook weer?
Yandex is de Russische Google, zeg maar, min of meer.
Ja.
En Yandex is, zeg maar, sinds de oorlog in de Oekraïne opgesplitst. Mm-hmm. Een aantal mensen zijn daar vertrokken en die zijn vanuit Amsterdam zijn ze Nebius begonnen. En Nebius heeft de tegenwoordig vestigingen in de VS en Israël naast Amsterdam. En Amsterdam is nog steeds hun hoofdvestiging. Dus deze deal kan nog wel degelijk worden gezien als een deal met een Nederlands bedrijf.
Jeetje, een Nederlands AI Microsoft tintje.
Ja, $17 miljard.
En dat is niet het enige, want Microsoft wil ook het datacenter in Middenmeer uitbreiden.
Ja, ja, en daar hebben ze een terrein gekocht van 50 hectare.
Ja, een hectare is ongeveer, even voor de duidelijkheid, een hectare is ongeveer een voetbalveld.
Ja, en dat is een terrein wat los staat van de huidige datacenters. Die staan aan de overkant van de A7 namelijk. Mm-hmm. En er is nog niet zo heel veel bekend over wat er precies gaat gebeuren in dat datacenter. Maar het is wel duidelijk dat Microsoft van plan is om 6 nieuwe gebouwen neer te zetten.
Okay.
Die ze met wat meer betrokkenheid van omwonenden willen gaan ontwikkelen. Want dat was de vorige keer nogal een klacht. Van
ja, als je nu over de A7 rijdt, dan is het ineens rijden praktisch tegen een blokkendoos aan. Eigenlijk 2 blokkendozen, precies. Zowel van Microsoft als van Google.
Ja, ja. Dus ze willen dit toch wel iets meer esthetisch gaan aanpakken. En ze zijn van plan om een parkachtig terrein te ontwikkelen waar mensen kunnen gaan wandelen. En dat parkachtige terrein moet dan onder andere gebruikt worden om regenwater op te vangen, wat gebruikt gaat worden voor de koeling van het datacenter.
Ja, lekker man. Dat is dan zo'n heerlijk park met van die geasfalteerde wegen waar dan nooit sneeuw op ligt, want datacenter. Ja, ik zie het helemaal gebeuren.
Inderdaad. Ja, plus dat natuurlijk Microsoft wil benadrukken dat ze dit doen met oog voor de regio. Dus ja. Ze verwachten dat dit datacenter op termijn 350 nieuwe werknemers nodig gaat hebben, waarvan 70% uit de regio afkomstig zal zijn. Mm-hmm. En dat dit daarnaast nog eens 200 lokale banen gaat genereren voor lokale cateringbedrijven, schilders, hoveniers en aannemers.
Ja, maar het is een park, parkachtig. Ja.
Ja. En Microsoft heeft nog eens beloofd om miljoenen te gaan investeren in lokale onderwijsprojecten, zodat de mensen in de regio helemaal zijn voorbereid om te gaan werken bij het datacenter.
Ja, of in ieder geval weten wat een datacenter is.
Precies.
En waarom het water nodig heeft.
Nou, dit alles zit nu in een vergunningentraject, waarvan Microsoft hoopt dat het over ongeveer een jaar klaar is. En daarna zijn ze nog een paar jaar bezig om dit te bouwen. Dus het zal nog even duren voordat die 350 medewerkers aan het werk zijn. Maar het zit er toch wel echt aan te komen, zoals het nu lijkt.
Ja, en ben jij een ondernemer die heel graag van kansen gebruik maakt? Ga vooral in die regio een catering of hovenier of schilderbedrijf openen. Ray, ik vind het heel moeilijk om een informatiebeveiligingsupdate te geven over 3 weken.
Dat kan ik me voorstellen. Er is echt heel veel gebeurd.
Ja, maar wat je dus ook ziet is dat er kwetsbaarheden zijn die in die 3 weken zijn uitgebracht en nu al actief worden misbruikt.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook gewoon kwetsbaarheden die gewoon al 2 jaar oud zijn, die nu ook pas actief worden misbruikt.
Ja, ja, lastig.
Ja, waar moet je dan vooral rekening mee houden? Nou, er is een kwetsbaarheid in SAP 4HANA die actief wordt misbruikt. Dat is 7E2025-42957 met een 7C6-score van 9,9 op die overbekende schaal van 10.
Zo.
En dan kan je van low-level user naar volledige overname doordat je daar code kunt injecteren. En die is ontdekt door Threat Research Labs en aan SAP gerapporteerd op 11 juni 2025. SAP heeft het op 11 augustus 2025 al gepatcht in hun August 2025 security updates. Heb je die nog niet geïnstalleerd, installeer ze dan zo snel mogelijk. Ook als je Sitecore gebruikt, daar is een kwetsbaarheid, CVE-2025-53690, met een CVE-6V3-score van 9.0 op de schaal van 10. En dat is een kwetsbaarheid die je vindt in Sitecore XM, dat staat voor Experience Manager, XP, dat is Experience Platform, en XC, Experience Commerce. Ik zie het je gewoon denken. XP, oh, dat is voor Windows. Nee, Sitecore draait niet op Windows XP. Die tijd zijn echt, ga een boek lezen of zo, je eigen boek over XP, dit ook. En de kwetsbaarheid zit in de manier waarop Sitecore onveilige view state gegevens verwerkt, zonder strikte validatie. Nou, de CISA heeft dat inmiddels ook bevestigd. En het advies is om te updaten naar de laatste versie. Maar als je dat hebt gedaan, ook vooral de machine keys in het web.config bestand te roteren.
Oké. Okay. Ja, en dan was er een andere kwetsbaarheid die had ik ook al voorbij zien komen. Namelijk dat de TP-Link routers momenteel actief
misbruikt worden. Ja, wil je echt iets interessants weten?
Nou.
Ik was dus vandaag op een locatie in Den Haag en daar stond zo'n TP-Link Archer apparaat.
Ja, okay.
En dit gaat om zowel een oud lek als een nieuw lek. Dus wat kwaadwillenden hebben gevonden, is dat je ze CVE-2023-50224, zo'n twee oude kwetsbaarheid met een CVE-6-score van 6.5, kunnen combineren met CVE-2025-9377 met een CVE-6-score van 8.6. En dat is een Parental Control Command Injection Remote Code Execution kwetsbaarheid. Nou, die leeft in TP-Link Archer C7 routers. In de TL-WR841N en de WR841ND routers. Maar mogelijk ook oudere routers waar TP-Link helemaal niet meer naar kijkt, want die zijn niet meer ondersteund.
Mm-hmm.
En het advies is dus om de meest recente firmware te updaten. Of als die er niet is, het TP-Link bij de rest van het TP weg te mikken.
Tja. Ja, en dan Sonicwall is ook weer aan de beurt.
Ja, maar dat is dus ook weer een oude kwetsbaarheid, want die wordt ook actief aangevallen. Dus als het gaat om CVE-2024-40766. En daar hebben we het eerder over gehad. Dat ging over die generatie 5, 6, maar ook generatie 7 Sonicwalls. Alles wat ouder is dan versie 7.0.1-4035. Sorry, 5035. En daarvan is het advies ook op de update te installeren. Maar daar gaat het sterke gerucht dat nadat je de update hebt geïnstalleerd, dat je ook de wachtwoorden moet veranderen, omdat je anders nog steeds kwetsbaar blijft.
Oei. Ja, yes. die kwetsbaarheid heeft gewoon een CVE-6-score van 9.8 op een schaal van 10. Dus,
ja, die is fors.
Als je nog niks hebt gedaan, dan...
Yep. Als je niks hebt gedaan als Sonicwall, TP-Link, Sitecore of SAP-beheerder, dan bevind je jezelf nu in heet water.
Ja, inderdaad.
Yes.
Ja.
We hadden het er al eventjes over dat er nieuwe functionaliteit was in Windows 10 en Windows 11 met de September Community Updates van Microsoft.
Mm-hmm.
Nou, dan kunnen we in de informatiebeveiligingsupdate natuurlijk nog even wat dieper graven. Want Microsoft heeft 81 kwetsbaarheden geadresseerd in de Community Updates. En er zijn er nog 5 in Edge, nog 2 in Mariner, maar daar gaan we het allemaal niet over hebben.
Mm-hmm. Nee.
En wat je ziet is dat van die 81 kwetsbaarheden zijn er 2 0D kwetsbaarheden. Dat zijn CVE-2025-55234. Dat is een Windows SMB Elevation of Privilege kwetsbaarheid.
Mm-hmm.
En ik ging SMB niet vertalen. Nee, ik ging niet vertalen. En CVE-2024-21907. Daar is Microsoft wat langer mee bezig geweest. En dat is een improper handling of exceptional conditions in NewtonSoft.json. Dan denk je, NewtonSoft.json, wat is dat dan? Nou, dat is onderdeel van SQL Server.
Oké.
Dus die 2 0D kwetsbaarheden, die lopen natuurlijk al om te updaten. Mocht je dan weten waar die andere 81 kwetsbaarheden voor in zitten, dan zijn het 41 Elevation of Privilege kwetsbaarheden. Dat is gewoon een hele eierheid. Je hebt gewoon 20 tot 40 kansen per maand om van normale gebruiker naar system te gaan. Ja. Op elk Windows-apparaat zo'n beetje wat je tegenkomt. 2 Security Feature Bypass kwetsbaarheden, 22 Remote Code Execution kwetsbaarheden. 16 information disclosure hangde vuilenwas maar buiten kwetsbaarheden, 3 denial of service kwetsbaarheden en 1 spoofing kwetsbaarheid. Okay. Gaan we ze dan nog even slicen en dicen naar de top 5 producten en diensten en componenten in producten, Ray? Dan zien we dat de Routing and Remote Access Service in Windows 10 kwetsbaarheden geadresseerd heeft gekregen. Microsoft Excel 8. De Windows Defender Firewall Servers 6. Hyper-V 4. En SQL Server ook 4.
Oké. Okay.
Dus als dat producten zijn die je intens gebruikt, thuis of zakelijk, zorg ervoor dat je die September Cumulative Updates gewoon lekker installeert. Er zijn op dit moment nog geen negatieve associaties met deze updates.
Ook wel zo prettig.
Ja.
Ja. Iets anders waar je rekening mee hebt te houden als je beschikt over een Azure tenant, is dat vanaf 1 oktober multifactor authenticatie verplicht wordt voor de beheerders van deze Azure tenants. Dus is het zaak om daar op tijd actie voor te ondernemen. Dit is al aangekondigd sinds augustus 2024.
Ja.
Microsoft is nu actief bezig om mails rond te sturen naar allerlei mensen om ze te vertellen van jongens, je hebt nog een paar weken. Dus als jij toegang wil houden tot je Azure Portal, je Entra Admin Center of het Intune Admin Center of een van de andere portals, dan zou ik zorgen dat ik dit heel snel ging regelen. Schijnt trouwens dat het op deze portals al per 1 augustus 2024 wordt afgedwongen?
Ja, op het Azure Portal, het Entra Admin Center, het Intune Admin Center zien we dat dit al wordt vereist vanaf 1 augustus 2024. Maar nu gaat het dus niet meer uitmaken wat voor Azure Resource Manager operatie je uitvoert of vanaf welke client.
En eigenlijk ga ik er een beetje vanuit dat de onze luisteraars al heel lang multifactor authenticatie gebruiken voor hun beheeraccounts op dit soort.
Ja, of in ieder geval een sessieduur hebben die ze niet in de weg zit. Maar ja, we komen denk ik ook nog steeds wel mensen tegen die een allergie hebben voor MFA. En die dan dus ook bijvoorbeeld in conditional access hun zakelijke locaties hebben uitgezonderd van MFA. Wat een heel goed idee is als je ook echt daadwerkelijk 802.1x gebruikt, maar dat doen ze dan allemaal niet.
Nee.
Dus ja, dan is het wel weer een zwaktebod. Ja, en als je al een van de 16 rollen had, dan moest je sowieso MFA doen.
Mm-hmm.
Zowel met Security Defaults als met de Microsoft Managed Conditional Access Policies.
Ja.
En nu komt dit daar dus bovenop. En deze is niet aan te passen in Conditional Access. Dit is gewoon hard-coded, hard afgedwongen. Tot ziens, u bent de beste, u bent de zwakste schakel en u zult zichzelf verifiëren met multifactor authentication.
Dus we wensen je succes.
Kijken we naar de evenementen, dan zien we volgende week donderdag 3 evenementen. En op de week erop een evenement op maandag, dinsdag en dan donderdag. Kijken we naar volgende week, dan zijn er 3 evenementen gepland op donderdag 18 september 2025. En we beginnen met NL365 Pro Community, want die hebben Jaap Wesselius gevraagd om eens even alles uit de doeken te doen over hoe je nou van AWS afkomt, wat Exchange SE nou precies is en hoe je de laatste server in je organisatie uitzet. En dit evenement vindt plaats bij Provider in Vianen.
Yes. En als je daarin heen gaat, kan je op diezelfde donderdag 18 september terecht bij Esprit ICT. En die hebben vanaf 17:30 de kennissessie Modern Workplace Automation.
Yep.
En daar kunnen ze je laten zien hoe je onder andere extra functionaliteit kan toevoegen aan bestaande Microsoft-diensten zoals Windows 365 en Intune.
Vet hoor. Ja, als dat allemaal niet jouw cup of tea is, dan kun je op donderdag 18 september vanaf 5 uur ook aansluiten bij Microsoft Security NL. Zij hebben hun september 2025 meetup met Thomas Schrader en Bram Zegwaard, Arno van Dijk en uiteraard de overbekende pubquiz van deze usergroep bij Rubicon in Leusden.
Yes.
Ja, en die week daarop dan Ja, moet even kijken hoe we dat gaan doen met de podcast, Ray. Want ik ben uitgenodigd om te komen praten op de NT Conference in Portoroš in Slovenië. En dat evenement vindt plaats van maandag 22 september tot en met woensdag 24 september. Het is echt super grappig, want ja, in die locatie, de grootste conferentieruimtes zijn gewoon aan de kust. Super pittoresk, weet je, je ziet Venetië zo aan de horizon. Echt fantastisch. Dus drie
voelt
dagen.
Voelt als heel hard werken.
Ja, ja, ja. Ik ga twee sessies presenteren. Eén die wij ook vaak samen presenteren. Superleuk. Dus we gaan kennis naar die regio brengen. En lijkt jou dat ook wat? Ik weet dat op ntk.si dat er nog kaarten te krijgen zijn.
Oké. Okay,
ja. Niet heel veel meer, maar het is best een groot evenement trouwens ook. Er zijn 1700 mensen.
Nou, snel je ticket kopen voor Slovenië dus.
Yep.
En als je dat niet gaat doen, dan kan je op dinsdag 23 september vanaf 6 uur aansluiten bij de Dutch Information Worker User Group. Die hun september meetup gaan organiseren. Daar zijn onder andere twee sessies te verwachten die nog moeten worden aangekondigd. In ieder geval, het evenement wordt georganiseerd bij Ilionix in Utrecht.
Yep. En op donderdag 25 september, dan ben ik gewoon alweer terug, hè, zou ik ook, net als alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in de Virtual Desktop, aansluiten vanaf 4 uur bij de Dutch Virtual Desktop User Group, de DUVDUG, voor hun september meetup bij RAM ICT in Utrecht.
Oké. Okay.
Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, er kwam een oude bekende weer eens tevoorschijn op Blue Sky deze keer. Gentleman, wie weet dat nog? Iemand die toch echt heel lang een heleboel van de productiviteitstips voor de IT Bros heeft aangedragen.
Ja.
Nou, lange tijd deed ze alleen nog maar aan poezenplaatjes. Maar nu even niet, want ze had weer eens een nieuwe productiviteitstip. En die wist ik zelf ook nog niet. Er zit namelijk in de snipping tool van Windows 11...
Ja.
Zit er een knopje bij. En dat knopje maakt het mogelijk om de tekst te openbaren in je screenshot. En dan vervolgens kan je die tekst bewerken of stukken tekst laten verbergen automatisch door gebruik te maken van de zogenaamde redact-functie in de snipping tool.
Dan durf ik het bijna niet te vragen, want die functie heet dan dus de redact-functie in de snipping tool. Welke snelkoppeling heeft hij dan?
Ja, Ctrl-R schijnt het. Ik heb het geprobeerd, alleen op mijn PC werkte het niet. Ctrl-R voor
dus
Redact.
Dus het zou best wel eens in een Windows Insider beeld kunnen zitten in het Canarie-kanaal dan?
Ja, mijn machine zit in het Beta-kanaal en I don't know. Volgens mij is dit gewoon al Windows 11 functionaliteit op alle PC's. Dus ik ga het toch nog even proberen.
Ah, je hebt gewoon de September Community Updates nog niet geïnstalleerd. Dat is het gewoon.
Die redact optie die zit in ieder geval. Kijk, je hebt dus boven in de snipping tool heb je een aantal knopjes. Yep. En naast de crop knop zit er een nieuw knopje. En dat lijkt een beetje op een soort van tekstvakje. En als je daarop klikt, dan wordt dus de tekst uit je screenshot naar voren gehaald. En dan kan je dus vervolgens alleen de tekst kopiëren uit je screenshot. Maar je kan dus ook stukken tekst laten verbergen door bijvoorbeeld automatisch telefoonnummers te laten verbergen of adressen.
Dat soort dingen allemaal zwarte lakken.
Ja, yep. Inderdaad.
Gaaf.
Dus die snipping tool die ontwikkelt zich echt heel leuk. I like it. En daarmee komen we het einde van aflevering 31 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL